Lieve mama, welkom bij seizoen 2 van Coffee Moms. Ik ben nog niet uitgepraat. Sterker nog lang niet. Dus ook dit keer wil ik met jullie delen, groeien en verbinden. Vooral van vrouw tot vrouw, soms van vrouw tot man. Praten over alles wat we ervaren, meemaken en voelen. Dus mams, heb jij hier behoefte aan? Pak er dan een bakje koffie bij. Ga heerlijk achterover liggen en geniet. Liefs, Coffee Moms. Hi lieve mama, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Coffee Moms. Mijn naam is Janice en ik ben de trotse babbelhost van deze podcast. Vandaag zit ik hier met Nancy. Nancy is zelf ook moeder van een dochter van 3 jaar en daarnaast is ze van beroep neuropsycholoog. Welkom bij Coffee Moms, Nancy.
Dankjewel, Janice.
Geen dank. Ik wil graag een onderwerp met jou bespreken wat ik al heel erg lang op mijn hart heb liggen. Mm-hmm. Ik wil een kleine intro eraan geven, want vorige week keek ik met mijn zoon een animatiefilm, Pets 2. Yeah. En in die film op een gegeven moment krijgt het baasje van die hond een kind. En die hond gaat dat kind heel erg beschermen. Dus wat je ziet is dat hij stress ervaart en dat hij zichzelf de hele tijd begint te krabben. En op een gegeven moment lopen ze door New York en dan hoort hij een ambulance en een auto, een taxi rijdt voorbij en de duiven staan midden op de weg. Mm. En hij zegt op een gegeven moment, is de stad altijd zo'n gevaarlijke plek geweest? Mm. En toen ik dat zag, herkende ik dat heel erg in mijn transformatie naar moeder worden eigenlijk. Wat ik daarmee bedoel is dat vanaf het moment dat mijn zoon geboren werd, dat ik merkte dat ik heel anders naar de wereld ging kijken. Hmm. Dus dat is waar ik het met jou over wil hebben. Ik wil het hebben over moederangsten.
Ja.
Herken jij iets van wat ik nu zeg?
Absoluut. Nee, ik vind het ook echt een leuk onderwerp om over te praten. Of leuk, klinkt een beetje raar, maar interessant, yeah. En een reëel onderwerp.
Yeah.
Want heel vaak, wanneer wij in een nieuwe levensfase gaan, als moederschap vooral, dan wordt er vooral over de leuke, de mooie roze wolk wordt gesproken. Het moet allemaal goed en leuk gaan. Terwijl dit hele echte real thema's zijn, die vaak een beetje genegeerd worden.
Yeah, yeah.
Maar ik denk voor elke moeder, en dan maakt het niet uit hoe oud je bent, in welke levensfase je zit, wat je achtergrond is, wat je ervaringen zijn. Maar tot een bepaalde mate denk ik dat voor elke moeder het heel herkenbaar is.
Ja.
Om bepaalde angsten te hebben.
Ja.
Maar natuurlijk is dan ook een beetje de vraag, wanneer zijn die angsten reëel en helpend? Ja, ja. En wanneer kan het soms een beetje doorschieten naar misschien te bezorgd, overbezorgd, te angstig zijn?
Ja. Ja, ik vind dat wel heel interessant. Want wat ik bij mezelf heb ervaren, en daar hebben wij het ook al over gehad samen, is toen Samuel net geboren was, begon het al bij, ik werd wakker en ik had nachtmerries en ik zei, Sammy! En dan lag hij gewoon naast me in het wiegje, maar ja, ik had gewoon, ik vond het gewoon hartstikke eng dat hij eigenlijk daar in dat wiegje lag. En, maar ook, en dat ging op een gegeven moment ook gewoon weg. Hè? Dus ik denk dat eigenlijk vrij normaal is. Ik heb het ook met vriendinnen besproken die al moeder, die eerder moeder zijn geworden dan ik. We woonden ook bijvoorbeeld op 8 hoog. En dan was ik bang dat hij ooit van het balkon zou gaan vallen. Mm. Ja, ik vond dat toen heel eng om dat soort gedachten überhaupt te hebben. En ik besprak het toen met mijn partner en hij zei, ja, maar dit is heel normaal. Dit hebben we al eerder gehoord of dat heeft de kraamzorg aangegeven dat je daar doorheen kunt gaan. En doordat hij het erkend had, ging het eigenlijk best wel snel weg, zeg maar. Maar ik weet niet, misschien kun jij mij iets vertellen over hoe dat bij jou was in het begin toen je net moeder werd.
Oeh, ja. Moet ik even teruggaan. Dat is natuurlijk weer 3 jaar geleden. Ik denk dat ik was zo bewust in mijn moederschap of in mijn zwangerschap. En heel erg excited vooral ook om moeder te zijn.
Ja.
Dus ik had dingen heel goed doordacht. Heel goed besproken met mijn partner ook. En ook van begin af aan heel veel steun. Van mijn schoonmoeder vooral. En mijn moeder zelf ook. Maar mijn schoonmoeder was dan ook echt de eerste paar weken bij ons in huis.
Ja.
Dus ik heb ook heel erg geleund op de ervaring van andere mensen om me heen.
Ja.
Dus daardoor voelde het niet helemaal alsof je alles opnieuw hoefde te doen. Mm. En dat al die gedachten die dan opkwamen, die je soms hebt. En vooral in de eerste fase van zo'n babytje, dat alleen maar huilt. En je weet niet wat een huiltje nog betekent. Je weet niet waar je op moet letten. Je bent toch wel in het begin, omdat het zo nieuw is en zo'n kleintje is zo kwetsbaar.
Ja.
En je voelt je natuurlijk zo verantwoordelijk ook.
Ja.
Dat je op een gegeven moment wel echt met je handen in je haar kan zitten.
En ja.
Wat jij eigenlijk ook omschreef, hè? De erkenning van een partner of van iemand met ervaring. En ik had gelukkig, ik heb een oudere zus met 3 kinderen. Mm. Ik heb een schoonmoeder. Ik heb een moeder die ook gewoon hun ervaring daarin kunnen delen. En dat heeft mij ook heel erg geholpen om het te kalmeren. Ja. In het juiste perspectief te zien en ook te normaliseren.
Maar besprak je dan met hun als je dat soort gevoelens kreeg? Of?
Ja.
Oké, okay. Dus je ging meteen met hun over in gesprek van... Ja.
Ik ging ook wel googlen natuurlijk. Ja. Eerst probeer jezelf te kijken. Wat kan Google vertellen? Wat kan Google vinden?
Ja, ja.
En als dat dan niet lukte of je wist het niet of je kwam er niet uit, dan ging ik inderdaad wel vragen aan mijn village of aan mijn netwerk, aan ervaren vrouwen om me heen, wat het betekende.
Ja. Kan je een voorbeeld geven?
De eerste keer weet ik nog dat mijn dochter, dat ik haar niet gekalmeerd heb omdat ze in de nacht echt bleef huilen. Terwijl je gaat dan het lijstje af, heeft ze goed gegeten, heeft ze schone luiers, de temperatuur goed, nou je kent het wel, je gaat het hele lijstje af. Mm. Dat ik haar dan toch niet gekalmeerd kreeg.
Ja.
Dat mijn man en ik allebei gewoon dachten, wat is hier aan de hand? Is ze ziek? Moeten we ingrijpen? Ja, en op een gegeven moment ga je zoveel, moeten we de 112 bellen? Wat is normaal of wat is niet normaal?
Ja.
En in die periode verbleef mijn schoonmoeder bij mij thuis.
Ja.
Dus die hebben toen wakker gemaakt. En gewoon gevraagd van, we weten niet wat er aan de hand is. Ja. Nou, en echt waar. Deze ervaren vrouw, zij pakte mijn dochter en ze was meteen rustig.
Mm,
Dus dat is zo'n moment waarbij ze eigenlijk aangaf van, volgens mij heeft ze buikkrampjes. Dan droeg ze op een bepaalde manier en dan was ze gekalmeerd en dan viel ze ook gewoon weer in slaap.
Yeah.
Dus dat was één moment, één van mijn eerste momenten dat ik dacht,
okay.
Geen paniek,
dit
is er aan de hand.
Ja. Wauw. Maar goed, weet je, ik bedenk me nu, ik heb nog meer afleveringen gehad waar ik hier een beetje over praat, over die village of over... dan weer Surinaamse rituelen na de bevalling. En daar komt ook in naar voren dat je eigenlijk je moeder of je tante een tijd bij jou in huis komen en je leren hoe je je kind moet verzorgen en jou de kans geven om te rusten. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. En nu vraag ik me een beetje af, is dat dan de link tussen als je die village niet hebt of je hebt bijvoorbeeld alleen de kraamzorg die bij jou komt, die eerste 10 dagen of 8 dagen. Kan dat ervoor zorgen dat je dan meer angsten hebt of zo? Als je dus niet op mensen terug kunt vallen en het heel erg met je gezin alleen kunt doen. Alleen met je partner je kind opvoedt.
Mm. Ik denk dat meerdere factoren daarin meespeelt. Want de ene moeder is angstiger aangelegd dan de ander. En heel vaak heeft dat ook te maken met je eigen achtergrond.
Ja.
Dus los van de cultuur waarin je bent opgegroeid en het steun en netwerk wat je misschien hebt of niet hebt.
Ja.
Maar je eigen hechtingsstijl die jij hebt aan je ouders, daar ook een hele belangrijke in.
Ja.
Want ik weet niet of je een beetje bekend bent met de verschillende hechtingsstijlen, maar als kind, zeg maar, dan kan je op je ouders of je verzorgers zijn degene waar je het meest aan gehecht moet zijn. Maar je kan in een ideale situatie hoop je dat je veilig gehecht bent.
Mm-hmm.
Maar heel vaak, in heel veel gevallen, en kan verschillende redenen hebben, zijn kinderen ook wel onveilig gehecht of wel angstig gehecht. Mm-hmm. Of ambivalent gehecht of gewoon gedesorganiseerd.
Wat is ambivalent?
Ambivalent is dat je een beetje verschillend, dat je heel snel van het ene naar de andere kant kan switchen. Omdat je niet zo goed weet wat je aan iemand hebt. Je caregivers of je ouders zijn misschien niet altijd even betrouwbaar geweest. Of te overbezorgd geweest, waardoor je niet genoeg vertrouwen in jezelf hebt ontwikkeld. Dus ik denk dat je eigen hechtingsstijl een hele belangrijke is om voor jezelf als moeder bij stil te staan en te weten. Want de manier waarop jij gehecht bent als kind is ook heel bepaald hoe jij je hecht aan andere relaties.
Ja. Ja.
Dus ook je vriendschappen die je uitkiest, je partner die je uitkiest, de positie die je hebt in de relatie met je partner.
Mm.
Of je daarin meer als gelijkwaardig bent, of je meer aanpast, je bent meer een pleaser of wel misschien meer angstiger.
Mm.
En... nou ja, zeker als je in die nieuwe fase van moederschap terechtkomt. Je kind is natuurlijk zo'n grote spiegel van je onbewustzijn ook wat daar gebeurt. Dat het ook echt wel oude patronen kan triggeren.
Ja, ik denk dat je echt in 2 minuten alles hebt uitgelegd. In elk geval, ik herken heel veel van wat je zegt. Want voordat ik moeder werd, merkte ik al dat ik heel erg naar binnen trok. Dus heel erg cocoonen. En dat eigenlijk heel veel oude herinneringen terugkwamen van dingen die ik had meegemaakt als kind. En dat ik daarin het kon helen, als we het even zo mogen noemen. En dat ik besefte, oké, dit ga ik niet meegeven. Dit ga ik wel meegeven. Dit wil ik wel doen. Dit wil ik niet doen.
Ja.
Ik vind het wel moeilijk om te zeggen of ik een overbezorgde moeder ben. Dat weet ik niet goed.
Hmm.
Ik denk dat heel veel van de angsten die ik heb reëel zijn.
Mm-hmm.
Er is wel een moment geweest, en dat ga ik straks verder vertellen, dat ik dacht, oké, nu loopt het uit de hand. En waardoor ik ook dacht, oké, ik moet erover praten.
Ja.
Maar om een voorbeeld te geven is, wij wonen in de buurt van water. Nou, ik heb wel de eerste paar maanden toen ik hier woonde, dacht ik, oké, misschien moet mijn zoon op een soort van zwemles. En hij was toen 9 maanden, dus je hebt, dan heb je geen zwemles, maar heb je wel een soort voor, speciaal voor baby's, leren ze baby's dan op hun rug te gaan liggen als ze in water vallen, waardoor ze zichzelf een tijdje kunnen redden.
Mm-hmm.
Dat kost ontzettend duur, maar ik heb het echt overwogen, omdat ik dacht, ja, het moet maar, het zal maar gebeuren.
Mm-hmm.
Maar goed, hè? Hij is altijd in mijn zicht eigenlijk. Dus ook om een voorbeeld te geven is dat er was een tijdje, de kasten van IKEA die zijn niet zwaar genoeg. Dus er was eentje omgevallen op een kind of zo.
Oh, ja.
En dan heb je natuurlijk ook altijd in die pakketten zo'n touwtje met dat je moet hem aan de muur bevestigen.
Ja.
Nou, daar heb ik ook bij stilgestaan. Dus van, oké, als deze kast nu omvalt, waar valt die om? Is de kamer bijvoorbeeld smal, waardoor die wordt tegengehouden? Of valt die lang uit? Want dan moet die bevestigd worden.
Mm-hmm.
Dus ik heb alles vastgemaakt. Ik denk dat je als moeder alles doet om je huis zo veilig mogelijk te maken voor je kind.
Mm-hmm.
En ik weet nou niet waarom ik hier helemaal naartoe ga.
Nou ja, als ik daar mag aanhaken wat jij nu allemaal omschrijft. Ik denk dat hele reële, normale dingen zijn die bij het moederschap horen. Want dit is ook gewoon verantwoordelijkheid nemen wat je doet. En veiligheid scheppen.
Ja.
En je eerste taak als ouder is veiligheid bieden aan je kind. En ook dus de omgeving veilig maken. Dus alles wat jij nu omschrijft. Ik denk dat dat niet te maken heeft met overbezorgdheid.
Mm.
Maar dat dit wel hoort bij goed ouderschap.
Ja.
Het is ook jouw taak als moeder om al die dingen te zien. En ik zal je eerlijk zeggen, ik zie zoveel moeders of jonge moeders die juist hier helemaal niet over nadenken.
Mm.
Of die daar misschien soms een beetje te makkelijk of te laks in zijn, omdat ze het gevaar niet zien.
Ja.
En op je vraag van, ik weet niet of ik een overbezorgde moeder ben.
Mm.
Ik denk dat je kan het toetsen aan het gedrag van je kind.
Mm.
Je kan aan je kind zien hoe een kind reageert op jou, hoe een kind reageert op andere mensen in een sociale setting.
Ja.
En dat is eigenlijk je spiegel om je te laten zien.
Ja.
Van, doe ik in mijn opvoeding, ben ik misschien te bezorgd? Ben ik, is hij niet vrij genoeg om zich te exploreren, om sociaal contact te maken? Is hij angstig? Weet hij niet wat hij doet in zijn gedrag? Of zoekt hij mij constant op dat hij echt aan me vasthangt?
Ja.
Ik denk dat je juist aan dat soort dingen veel meer kan zien.
Mm-hmm.
Of je de goede grenzen aangeeft en of je de goede balans hebt tussen aan de ene kant grenzen aangeven en beschermen, maar ook ervan een beetje vrijheid geven om ze te leren ontwikkelen en te ontdekken.
Ja, vind ik heel mooi inderdaad. Maar als ik denk aan mijn zoon, is hij is heel erg sociaal. Maar als hij aangeeft, ik heb zelf SPW gedaan toen ik jonger was.
Mm-hmm.
Ik ben nog steeds jong, maar toen ik 19 was. En toen leerde ik daarin, als we even gaan kijken naar mijn cultuur, dan is het, je moet iedereen netjes groeten. Je moet netjes een hand geven. Als je iemand om een kus vraagt, moet je een kus geven. Je moet de hele tijd beleefd zijn.
Mm-hmm.
En toen las ik dus in een van mijn studieboeken van een aantal dingen van, als jij verwacht dat je kind iets doet, dan moet je het zelf ook doen. Dus als jij verwacht van groet iedereen netjes, dan moet je zelf ook iedereen netjes groeten. En niet je kind iedereen laten groeten en dan sta jij maar iets anders te doen. Maar daarnaast leerde ik erover dat je, als jij kinderen dwingt iets te doen, dat je soms ook over hun grenzen gaat. En dat ze dan op lange termijn leren over hun grenzen heen te gaan. Dus nu, als ik met Samuel ben en dan zeg ik, wil je een knuffel geven? Sammy, we gaan weg. Wil je een knuffel geven aan de juf? En als hij zegt vandaag nee, dan zeg ik, oké, dag juffrouw, en dan gaan we weg. Ik ga niet zeggen, Sammy, we gaan niet weg voordat jij een knuffel hebt gegeven. Je moet netjes groeten, dat soort dingen. Dat gevecht ga ik niet aan met hem. Nee. Want ik vind het heel belangrijk dat hij... Ik geloof dat hij voelt, hè, dat hij is intuïtief heel sterk. Kinderen voelen heel veel. Dat hij voelt welke persoon fijn is en welke niet. En als de juffrouw die dag, weet ik veel, hè, stel je voor dat ze onaardig is geweest. Mm-hmm. Dan zegt hij die dag, nee, ik wil haar niet knuffelen. En dan wil ik hem niet dwingen daarin.
Nee.
Zeg maar. Dus.
Ik vind dat heel mooi dat je dat zo doet.
Ja, dank je.
En ik denk dat, ja, want ik denk dat we vaak onderschatten hoe gevoelig jonge kinderen zijn. En hoe goed zij echt wel kunnen aanvoelen wat goed is of niet goed is. Ze hebben alleen de woorden nog niet.
Nee.
Ze hebben geen woorden en misschien ook nog helemaal niet de juiste manieren van het uiten. Waarom ze iets niet prettig vinden. Maar ik denk dat... En het heeft ook wel, denk ik, met verschillende generaties te maken. Cultuur is natuurlijk een dingetje.
Ja.
Maar het heeft ook te maken met wat is je eigen opvoedingsstijl. Want stel dat jij het wel heel belangrijk zou vinden, jouw opvoeding. Dat samen wel altijd netjes en beleefd zou zijn. En je zou daar heel consistent in zijn, want jij vindt dat belangrijk. Mm-hmm. Is dat ook prima.
Ja.
Maar het gaat ook meer om, ben jij zelfverzekerd over je opvoedingsstijl en ben jij helder in je opvoedingsstijl, zodat het voor het kind ook helder en duidelijk is.
Mm.
En het is natuurlijk ook wel heel erg van onze generatie nu en ook wel een beetje de westerse opvoedingsstijl, dat je iets meer de grenzen van het kind ook probeert te vinden, dat je het kind ook wil helpen in autonomer worden.
Ja.
En heel eerlijk, op lange termijn, ik zie natuurlijk binnen mijn praktijk, zie ik ook mensen die aan de andere kant zitten. Die misschien een bepaalde opvoedingsstijl hebben. En dat heeft niet te maken dat ouders iets goeds of fout per se hebben gedaan. Natuurlijk ook in extreme gevallen. Maar over het algemeen hebben ouders de beste intenties om voor hun kind te zorgen.
Ja.
Alleen, soms lukt het niet. Ja. Of zijn ze zelf beschadigd of proberen ze te doen wat ze kunnen.
Ja, of je bent ervan overtuigd dat het beste is. Hè?
Precies.
Want ik las laatst in een boek, het is geen onwil, maar onmacht.
Klopt.
Dus als je moeder denkt, of je vader, ik zeg steeds mijn moeder omdat ik door mijn moeder ben opgevoed. Maar het is natuurlijk allebei, of twee moeders of twee vaders. Maar dat ze streng voor je moet zijn en dat dat de beste weg is.
Ja.
Dan is dat doet ze dat met heel veel liefde. En of dat echt de beste weg is, of dat slaan bijvoorbeeld de juiste manier van opvoeden is. Ja, ik vind het lastig, want ik heb zelf bij Samuel, ik zou niet eens begrijpen dat iemand zijn kind zou slaan, zeg maar.
Nee.
Maar ik ken het wel, ik heb wel tikken gehad.
Ja, hè? Vanuit je eigen opvoeding.
Ja, vanuit mijn eigen opvoeding heb ik tikken gehad. En soms hoor ik dan ook, ik hoor dat bandje afspelen in mijn hoofd. Ik zie hem bewegen door het huis en hij doet iets wat niet mag. En ik vraag of je ermee wil stoppen en hij stopt niet. En op een gegeven moment hoor ik dat stemmetje dat zegt, nu ben jij brutaal. Ik geloof dat dus mijn opvoeding is die tegen mij praat. Van, nu is hij brutaal. En dan denk ik, jij verdient klappen.
Oh,
maar ik geef ze niet, maar ik hoor het wel.
Ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ze wel eens een keer gegeven. Ik heb wel een keer, dacht ik, oké, nu is het echt klaar, want jij luistert niet. En dan geef je de corrigerende tik. Maar zijn reactie was zo extreem dat ik dacht, dit moet je niet doen. Dit moet je niet willen doen bij je kind. Want hij was aan het gillen alsof ik hem mishandeld had.
Oh,
terwijl ik één tik had gegeven. Het is zo erg dat ik dacht, oh my god. En je wilt hem ook meteen vastpakken en knuffelen en sorry en weet ik veel, weet je. Maar ik heb het toch wel even geprobeerd, dat wat ik kende. Weet je, maar ja.
En logisch dat door je hoofd schiet. Hè? Want inderdaad, dat is wat je kent. Het is ook altijd een beetje een mix tussen... dat is een eeuwenoude discussie. Wat is nature? Wat is nurture? Wat heb je aangeleerd? Wat zit in je DNA? Wat heb je... Hè, wat zit gewoon in jou als persoon? En wat heb je... Of waar ben je mee geboren? Dat is nature. En wat heb je aangeleerd door het voorbeeld wat je hebt gekregen? Dat is natuurlijk nurture.
Ja.
En al die voorbeelden, of je nou wel of niet wil... Ik zie ook zoveel ouders die ook... Hè, of moeders die dan zeggen... Nou ja, later als ik groot wil ik echt niet zoals mijn moeder zijn hoor.
Mm.
En toch laat je dat soort gedragingen zien.
Ja, ja.
Want het zit nou eenmaal in je onbewustzijn.
Ja. Ja.
En we hebben allemaal die kritische stemmetjes in ons achterhoofd... Die af en toe op de voorgrond treden. En wat jij eerder ook zei... Het is ook normaal dat al die stemmetjes daar zijn, maar jij kiest ervoor wat je meeneemt, wat je overneemt of wat je juist achter je wilt laten.
Ja.
En ik vind dat wel iets moois wat ik bij jou hoor en wat ik steeds meer hoor van moeders, zeg maar, vooral hier nu, is dat ze daar zo bewust mee omgaan. Mm. En ik denk dat er hele generaties voor ons zijn geweest die dat niet bewust doen, deden of konden doen.
Ja, ik denk vooral konden. Ja. Als het zo diep erin zit,
ja,
dan weet ik niet of je heel... heel, ja, ik ben even het woord kwijt hoor, maar dat je tegen jezelf kunt zeggen, oké, dit parkeer ik, dit ga ik niet doen. Ik denk dat je dan als een soort automatische piloot die handeling uitvoert.
Precies, ja.
Ja. Ja. Oké. Maar even terugkomen op wat reëel is en wat niet reëel is als je angsten hebt.
Mm-hmm.
Ik ga even een voorbeeld geven, hè, want ik ben heel erg gevoelig als mama, maar gewoon altijd al geweest. Volgens mij, ik ben nu op dit moment heel even vergeetachtig aan het worden, maar hoe noem je dat ook alweer?
Hypersensitief?
Ja. Laten we zeggen dat ik dat ben. Als ik bijvoorbeeld films kijk die heel veel moord hebben of gewoon echt depressieve verhalen, dat soort dingen, dan merk je dat ik de komende dagen, merk je mijn stemming. Dus ik merk dat ik daardoor echt, mijn vibratie gaat omlaag. Dus mijn energie gaat omlaag. Tuurlijk, als er iemand overlijdt in je familie of er is iets heel ergs gebeurd, dan ervaar je die gevoelens. Maar ook als het buiten mij speelt, merk ik dat ik er soms mee rondloop. Mm-hmm. En... Ik had ik had een serie gekeken op Netflix of zoiets. Over die vrouwen die ontvoerd waren voor 10 jaar lang of zo. Die zaten 10 jaar lang opgesloten bij een man in huis. En ik merkte dat ik de weken daarna ik vertrouwde de wereld gewoon eventjes niet meer. Dus... ik ben normaal gesproken heel open en heel spontaan. En ik ga met iedereen gesprek aan als je in een fijne buurt bent. En ineens dacht ik, als iemand naar me lachte van... Nee, ik vertrouw jou helemaal niet. Je moet helemaal niet naar ons lachen. En ik wilde dat Samuel heel dicht bij me was. En dat was het moment dat ik dacht, oké, dit is niet meer gezond. Want nu ben ik in een soort van angst aan het leven.
Ja.
En daarbij komt ook nog eens een keer dat ik zelf als jonge meisje iets heb meegemaakt wat me heel erg heeft gekwetst. Dus ik weet ook echt uit ervaring dat de wereld onaardig kan zijn.
Mm-hmm.
Maar dan stond ik erbij stil, oké, ik wil Sammy niet, ik wil hem dit niet meegeven. Ik wil hem, dus wat kan ik doen? Dat hij zo veilig mogelijk is, maar dat ik niet een overprotective mom word.
Ja.
Dus dat hij niet angstig wordt voor de wereld. Dat hij juist een heel open en sociaal persoon blijft.
Ja.
Maar ik wil wel dat hij voorzichtig is. Oh ja, en dat kwam ook nog door dat verhaal van Gino.
Drama.
Nou echt, je kon me opvegen daarna. Toen iemand vertelde wat er was gebeurd, ik was zo bang. Ik ben echt... weken bang geweest. Ik heb wel toen gesproken met jou. En met nog een andere moeder heb ik toen gebeld. Waardoor de angst nu helemaal weg is. Het verhaal is ook gewoon wat verder weg. Ja, weet je, de weken zijn gepasseerd. Dus dan speelt het niet meer zo op de voorgrond. Maar ik kan me wel heugen dat ik echt heel angstig was. Kun je me bijvoorbeeld vertellen hoe je met dat soort dingen om kunt gaan als moeder?
Ja. Want ik had, terwijl je dat vroeg, of terwijl je dat aan het vertellen wil, had ik inderdaad vraag, hoe probeer je dat nu dan te doen? Hoe pas je dat nu toe aan Sammy?
Nog niet zozeer nu over Sammy, maar ik kijk bijvoorbeeld zelf geen nieuws. Ik luister wel eens naar nieuws op de radio, maar ik kijk niet, mijn moeder kan echt elk uur nieuws bekijken. Sommige mensen die hebben dat gewoon, die volgen alles wat er gebeurt. Dat doe ik niet, want ik vind het heel negatief vaak. En daardoor ben ik dus ook veel opgewekter en vrolijker, zeg maar. Daardoor,
dan ben ik je brein minder met die negatieve prikkels.
Juist, ja. Ik sta meer open voor alle positieve dingen. En daarnaast, ik laat mijn zoon niet zomaar bij mensen achter. Dus ik volg heel erg mijn gevoel.
Mm-hmm.
Mijn moeder is de oppas. De opa, dus de vader van Jaap, is oppas. Een nicht. Dus het zijn mensen die dichtbij zijn. Mensen die je vertrouwt.
Ja.
Maar ook gewoon oplettend zijn naar hem. Maar ik, ja, om even antwoord te geven op je vraag. Ik denk dat als ik mijn brein niet vul met negatieve berichten, dat ik niet angstig ben.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en ik denk dat er is een verschil tussen wat zijn feiten en wat zijn gevoelens. Wat ja. zijn angsten in dit geval, hè?
Ja.
En heel vaak wanneer we dit soort negatieve dingen zien of meemaken, of je bent al wat gevoeliger voor, dan neemt ja. de angst het over, neemt het gevoel neemt het over.
Ja.
En als dat een eigen leven gaat leiden, dan is het soms best wel lastig om daar uit te komen.
Ja.
En wat je eerder in het begin ook al zei, hè, want soms dan is dat normaal en gaat het met de tijd, na een paar weken gaat dat weer weg. Mm-hmm. Nou, dan is het vaak een reële angst.
Ja. Ja.
Maar als je merkt dat angsten langer dan 2 weken bij je blijven en je gaat je gedrag veranderen. Je merkt misschien, hè, aanpassingen die je maakt, ook in relatie tot je kind.
Mm.
Dan is het inderdaad vaak wel een beetje een stapje te ver. Dat je, oké, wacht, hoe ga ik dit doorbreken?
Ja. En ik dus denk, dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga niet meer buiten spelen, we blijven binnen.
Bijvoorbeeld,
of zo.
Ja, ja, je gaat je isoleren of je gaat je kind niet meer naar school brengen.
Ja,
heel extreem
ja.
natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat zijn natuurlijk niet ontwikkelingen die je wil.
Ja.
Maar aan de ene kant, kijk, de wereld, als je naar de feiten kijkt en naar de realiteit kijkt, de wereld waar we nu in leven, er gebeuren gewoon ook hele gekke dingen.
Mm-hmm.
En heel realistisch, dus naïef om te denken dat iedereen goede bedoelingen heeft. Mm. Dat, het, hè, dat we sociale vrienden naar iedereen toe moeten zijn. Dus
ja.
de wereld is ook veranderd.
Ja.
Dus voor die feiten kan je ook weer niet je ogen sluiten.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken van wat zijn de feiten en welke gevoelens horen erbij. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn gevoelens wat beter kan reguleren en kan containen.
Mm-hmm.
Dus met reguleren bedoel ik, hoe kan ik me niet laten leiden door de grote angst en dus uit angst handelen.
Yeah.
Maar hoe kan ik zelf leren met die angst om te gaan en dat soort plekje te geven.
Mm-hmm.
Zodat ik wel helder kan blijven nadenken.
Yeah.
En dan bijvoorbeeld kan besluiten van oké, dat betekent, hè, dat ik mijn kind extra ga voorbereiden op de feiten in de wereld. Maar ik ga ook, hè, niet, ik maak ook de keuze om niet uit angst op te voeden, maar toch ook hem het vertrouwen te geven om de wereld te ontdekken. Maar wel binnen de veiligheid die ik ook prettig vind.
Ja, ja.
En wat jij ook heel goed eigenlijk deed, hè, of al doet, is om je brein wat minder te voeden met die negatieve dingen.
Mm-hmm.
Want alles wat je in je brein toelaat, dan heb ik het niet alleen over tv, media, alles wat je ziet, maar ook de gedachten die jij kiest.
Mm-hmm.
Dat gaat op een gegeven moment triggeren dat natuurlijk automatische gedachten die jij al hebt door je ervaringen, door je hechtingsstijl, door jouw realiteit van de wereld of door wat je kent van vroeger. En dat triggert automatisch je gevoelens.
Yeah.
En dat is prima wanneer jouw gevoelens een beetje, ik zeg altijd een beetje in een box fluctueren. Want wanneer je een beetje angstig bent, is dat niet erg.
Nee.
Dan kan je alsnog met een beetje angst de juiste beslissing maken voor jou en voor je kind.
Ja.
Maar wanneer jij extreem getriggerd wordt en meteen heftige angsten ervaart door wat dat dan ook is. Dan zit er denk ik een stukje bij voor jezelf als moeder.
Mm-hmm.
Om te onderzoeken, verantwoordelijkheid in te nemen.
Mm-hmm.
Te leren om dat wat beter te reguleren, zodat je hele brein weer meedoet.
Ja.
Want op het moment dat de emoties te hoog zijn, dan heb je letterlijk een disconnect tussen je emotionele brein en je rationele brein.
Ja.
Waardoor je geen controle hebt over je gedrag.
Ja.
En wanneer dat gebeurt, dan denk ik dat het heel belangrijk is om aan de bel te trekken.
Ja.
Maar ik denk heel goed, en je merkt ook het verschil, zodra je niet die negatieve prikkels binnenlaat, dan heb je veel meer controle over je emoties en over de keuzes die je maakt.
Ja, ja, maar en is het dan ook zo dat als jij moeder wordt en je krijgt die angsten, dat dat een functie heeft?
Over het algemeen, een groot deel van die angst is zeker functioneel.
Ja.
Maar het lastige is, je bent natuurlijk ook zo hormonaal als vrouw. Het eerste jaar, eerste jaren, afhankelijk van wanneer je volgende kinderen opneemt. Je bent zo hormonaal. Dus het is ook, je kan bijna niet op je eigen emoties helemaal vertrouwen.
Nee.
En daarom is het zo fijn. En als je een partner hebt waar je het mee kan delen, die je ook zo even die spiegel voor kan houden. Of iemand in je netwerk die je hebt daarin.
Ja.
Maar over het algemeen hebben alle emoties een functie.
Ja.
De positieve of de meer negatieve emoties.
Mm-hmm.
En dat gaat er meer om van, hoe ga jij ermee om?
Ja.
Laat jij je daardoor beïnvloeden en laat je de emotie het overnemen en ga je daarop reageren?
Mm-hmm.
Of kan je het meer als een alarmsignaal zien van, oké, wacht eens even, wat gebeurt hier? Wat is nodig? Wat vertelt het mij?
Mm-hmm.
En hoe wil ik daar dan actie op ondernemen?
Ja. Ja, wauw. Oké. Ja, het voelt echt als een halve therapie-sessie. Maar wel heel erg informatief. Want ik denk van ja, ik inderdaad, ik weet dat je als moeder heel veel doemscenario's hebt ineens. Ja. Hè? Dus Dus wat ik zei over het hondje in die film, die ziet ineens New York en die denkt, wow, wat is het hier lawaaierig en ja. gaan de auto's hier snel, terwijl je daarvoor nooit daarop had gelet. Nee. Ja, dat merk ik ook bij mezelf, dat ik denk van, we wonen in een straat waar een bus doorheen rijdt. Mm-hmm. Ik wil heel graag die bus uit de straat hebben, want ik denk, ja.
Wat als?
Ja, weet je, want de poort staat open en mijn zoon is super enthousiast, die rent naar buiten die poort uit. Mm-hmm. En weet je, dus ja, alles, de scooters die ja. voorbij rijden, je bent er heel bewust van alles. Dus ik weet dat het ook is inderdaad om, zodat je hem kunt beschermen. Dus daarin vind ik het heel mooi dat we dat hebben. Dat we zo gevoelig zijn, dat we daar zo alert op zijn. Dat je al ziet van, ja, als je die stoel niet naar achter schuift, dan val je. Of wat dan ook. Hè? Dus dat je het voor kunt zijn. Maar het zorgt er wel voor dat je constant aan bent. Ja. En dat je dat de wereld soms ook gewoon niet zo heel erg leuk is meer daardoor.
Nee, maar dat is ook de realiteit, helaas. En dat heeft aan de ene kant, het heeft ook een stukje met acceptatie misschien te maken. Dat de realiteit en dat de wereld is zoals het is.
Ja.
En dat het niet per definitie een veilige plek is.
Nee.
Ik kom ook heel veel vrouwen tegen die ook echt met die hulpvraag komen. Van, ik ben nu een bepaalde leeftijd, ik moet nadenken of ik wel of niet kinderen wil hebben. Wil ik wel kinderen in deze wereld zoals die nu is?
Ja.
Of los van het willen, maar ook door hun eigen achtergrond, dat ze ook kunnen afvragen, maar kan ik eigenlijk zelf wel een goede moeder zijn? Ja. Er zijn zoveel vragen en zoveel reële vragen, denk ik ook wel. Dat je denkt dat elke moeder voor zichzelf daar ook echt goed over moet nadenken. Mm. En ook niet naïef moet zijn, dat de wereld is zoals het nu is.
Ja.
Betekent niet dat je constant in angst moet leven of dat je daar niet je positie in moet vinden. Maar alsnog is het een keuze om in een niet prettige situatie of een niet ideale situatie, is het toch een keuze om te kijken hoe jij daar je in wil positioneren.
Mm-hmm.
En je gezinnen in wil positioneren. Wat je kind wil meegeven.
Ja. Want wat je zegt over, hè, als je dan zelf een pittige opvoeding hebt gehad. En of je je dan afvraagt of je een goede moeder kunt zijn.
Ja.
Als ik het even op mezelf betrek, was ik ervan overtuigd dat ik dat wel kon. Mm-hmm. Maar door wat ik dus heb meegemaakt in mijn jeugd, dacht ik wel ineens, oké, ik heb ooit gehoord, slachtoffer wordt dader. Mm. Dat ik daar ook even bij stil ging staan van, oké, maar het is ook gewoon dat je alles analyseert. Hè? Dus ik ga niet in details vertellen wat er is gebeurd, maar mm-hmm. ik heb bijvoorbeeld een ervaring gehad met, hoe noem je dat? Niet seksueel misbruik, maar dat je aangerand wordt.
Ja.
Dan dacht ik, dan ging ik er echt over nadenken van, hoe komt het dat die persoon zo over mijn grens is gegaan? Kan dat dan ook in mij komen? Of kan, weet je, hè? Want ze zeggen slachtoffer wordt dader. Dus die persoon was misschien een slachtoffer en die wordt dan dader bij mij. Mm. Wat moet er in mij gebeuren om ook een dader te worden?
Mm.
Snap je wat ik bedoel? Dus mm-hmm. Het is even, komt het langs.
Ja.
En dan als ik eruit stap, als ik uit die emotie van angst stap, dan weet ik ook gewoon van, Janice, jij bent zo'n goede moeder. Haal alsjeblieft op met deze gedachtes. Maar het komt wel even langs. Ja. Van, oh, dus blijkbaar in de wereld kunnen wij soms opeens een slecht mens worden. En niet meer goed zijn voor een kind of voor wie dan ook. Ja, ik denk
het keyword wat je net ook vertelde over deze situatie, de reden dat jij zeer waarschijnlijk niet zo'n dader zal worden, is omdat je er al over nadenkt en reflecteert op jezelf. Want wanneer wordt een slachtoffer een dader? Wanneer er geen zelfreflectie is. Wanneer er niet over nagedacht wordt. Mm. Wanneer er geen veiligheid is geborgen. Wanneer het niet verwerkt is wat er is gebeurd.
Ja.
Wanneer je niet andere tools hebt geleerd om met die emoties of met wat er dan ook gebeurd is, om dat op een gezonde manier een plekje te leren geven.
Ja.
En dat hoor ik heel vaak, hè, dat mensen bang zijn, oh, ik wil niet zoals mijn moeder worden, of ik wil niet dit meemaken wat mij toen is overkomen. Wat als? Mm-hmm. Maar het feit alleen dat je erover nadenkt, kijk, bewustzijn alleen is niet genoeg.
Nee.
Maar als je die bewustwording hebt en je gaat er ook actie op ondernemen, je gaat echt actief daar bewust mee bezig. Je gaat daar andere keuzes op maken. Je gaat jezelf op een bepaalde manier beschermen. En je gaat heel bewust in de opvoeding dit onderwerp bijvoorbeeld bespreekt. Nou, wat jij net zei, bijvoorbeeld, ja. Hoe belangrijk jij het vindt om je zoontje nu al grenzen aan te leren, om dat te bewaken.
Ja.
Omdat dat ook een hele bewuste keuze die hier misschien wel ook bij aansluit.
Ja. Ja, ik zag laatst ook, stuurde een vriendin een boekje door, waarin, dat was volgens mij een Amerikaans boekje, dus heel jammer dat dat, het is nog niet in Nederland.
Okay.
Ging over dat ze kinderen dus aanleren van dat je al geen geheimen moet hebben voor je ouders. Of dat je een vertrouwenskring hebt. En dan leggen ze uit, mama, papa, oma, opa, oma, nicht. Die horen daarbij, daar mag je altijd alles aan vertellen. Hoef je geen geheimen voor te bewaren. Dus ook als iemand jou aanspreekt op straat en zegt, we gaan samen een geheimje hebben. Weet je, dat soort dingen. Want wat ik dan ook weer hoorde is dat je moet kinderen juist de scenario's proberen uit te leggen. Mm-hmm. Ligt natuurlijk wel aan de leeftijd.
Hoeveel is er verteld?
Ja, precies. Ja. Maar wel van, hey, dit zijn de situaties waarin je terecht kunt komen. Dus wat ik bijvoorbeeld ook bij Samen wel doe als we gaan douchen. Dan vraag ik aan hem, mag mama jou schoonmaken? Ik bedoel, zijn armen mag ik echt wel schoonmaken. Ja. Maar ik vraag echt aan hem. En Peppy, wij noemen de piemel even Peppy. Dan zeg ik, mag mama je Peppy schoonmaken? Want ik wil dat hij mij toestemming geeft. Mm. En dan zegt hij ja. En dan ga ik hem wassen daar. Of mag mama je billen schoonmaken? Ja. Ja, ik weet niet. Soms weet ik ook niet van, ga ik hier nu te ver in? Maar ik wil gewoon heel graag dat hij weet, dat hij mag aangeven wat wel en niet mag. En als hij morgen zegt, nee, mama mag het niet of ik wil het zelf doen, dan mag je het zelf doen, schatje. Maar dan ook zeg ik weer, maar zelfs als je hebt gezegd ja en het voelt niet goed, mag jij zeggen stop.
Ja.
Zeg maar, dus, maar dat, ik weet dat dat komt echt vanuit wat ik zelf heb meegemaakt, dat ik hem wil aangeven, jij mag een grens aangeven. Want wat mijn moeder bijvoorbeeld altijd tegen mij zei is, Janice, niemand mag jou aanraken. Niemand.
Mm.
En dan zei ik tegen haar, maar de dokter toch wel? Nee, Janice, zei ze, de dokter ook niet. Waardoor ik heel snel wist, toen dit gebeurde, ging heel snel alarmbellen bij mij af. Ja. Dit mag niet, want mijn moeder heeft gezegd, niemand mag aan mij komen. Ja. Dus ik heb het ook heel snel verteld. Ik heb heel snel aangegeven, mama, dit is gebeurd. En dan gebeurt er van alles opeens in de familie. Maar ja, weet je, ik denk dat als ik dat niet aan mijn kind zeg, hoe weet hij dat het verkeerd is?
Ja. Want dat stukje wat je net even, hoe jij hebt gereageerd naar je moeder toe, dat alleen al is zo helend. Hè? Dat jij het op dat moment hebt gekozen, ik ga het meteen delen. Ik ga het niet voor mezelf houden, want heel vaak zit daar schuld en schaamte achter.
Ja, ja.
Maar ergens heeft jouw moeder dit die veiligheid gegeven om dit met haar te bespreken. En dan is het nog afhankelijk van een ouder, hoe ze daarmee omgaan. Ja. Of jij er goed mee om, of jij ervan gaat helen of niet.
Ja.
Heb je een ouder die dat serieus neemt, die jou gelooft en erkent en door die emoties heen gaat en met jou de volgende stappen doorgaat, super fijn.
Mm-hmm.
Dan kan je van zo'n nare herinnering, kan je daar echt op een goede manier mee leren omgaan.
Ja.
Maar wanneer je ouders hebt die het of niet geloven of het onder de tafelkleed stoppen, dan heb je nul erkenning voor wat er gebeurd is. En ik denk door deze ervaring die jij hebt, dat tuurlijk ga je er extra alert op zijn wanneer je een kind hebt.
Mm-hmm.
Naar jouw zoon. Ik doe hetzelfde met mijn dochter.
Ja.
Ik leg haar ook uit, hè. Wat grenzen zijn, wat niet. Dat niemand aan haar vagina mag komen. Dat ze het altijd eerlijk moet vertellen aan papa en mama. En dat doet ze ook heel erg.
Ja.
Maar ook simpele dingen als, hè, want ze is heel knuffelig, ze is heel lief. Nou, dat mag naar papa en mama.
Ja.
Maar niet naar vreemden. Je geeft geen andere mensen een kusje op de mond, maar een kusje op de wang.
Ja.
Hè, weet je, dat soort dingen. Dat zijn grenzen op leeftijdsniveau die je natuurlijk wel mee kan geven.
Ja, ja.
En ik vind het heel mooi hoe je ook naast Samuel toe die grens eigenlijk, dat je daar zo bewust mee bezig bent.
Ja, ja, maar ik hoor hetzelfde bij jou. Want dit is precies ook wat wij in huis ervaren. Weet je dat hij inderdaad knuffelig is en ons kusje op de mond geeft. Maar dan zeggen we, de rest mag op de wang. En als je niet wil, hoeft het ook niet. Ja, dus het is,
Ik weet nog toen ik vroeg, want oorspronkelijk ben ik ooit begonnen binnen kinder- en jeugdpsychologie, voordat ik naar de volwassenen overstapte. En ik weet nog dat binnen de kinderjeugd, bij mijn opleiding en toen ik eenmaal daar werkte, werd er heel vaak gezegd van oké, sommige zware thema's, zoals seksueel misbruik, poepen, plassen, al dat soort thema's die een beetje beladen zijn.
Mm-hmm.
Het is altijd bij me gebleven dat iemand toen zei, als jij het als beladen ervaart en als beladen communiceert, dan is dat ook zo.
Yeah.
En dat gaat het kind dus ook zo voelen.
Yeah.
Maar als jij het ook een beetje als normaal kan vertellen, van noem het beestje bij de naam, het is zoals het is normaal.
Yeah. Yeah.
Het is iets waar we over moeten praten.
Ja, ja.
Dan haal je ook een beetje die emotionele lading weg.
Ja, ja.
En dat heb ik zelf, dat probeer ik in ieder geval heel erg in mijn opvoeding ook mee te geven. Het is normaal om te praten over poep, plas, grenzen.
Ja, ja, ja.
En wat doe je wel, wat doe je niet.
Ja, ja, ja.
En gevaar en ook de grenzen daarin, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, mooi. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja. Ja, ik vind het wel, dit is iets waarvan je, dit wist ik niet toen ik nog geen moeder was. Nee. Hier had ik niet bij stilgestaan. Hè? Want dat zei je ook in het begin. Het zijn vooral de hele mooie dingen.
Mm-hmm.
En hè, dan, je hebt een kinderwens en wauw, wauw. En dan is het kind er en dan begint het echte werk. En dan is het, wow, ten eerste echt heel hard werken.
Ja.
Eigenlijk gewoon een fulltime baan zonder pauzes erbij nemen. Ja. Maar daarnaast dus ook al die emotionele...
Mm-hmm.
zaken en het gevoel van verantwoordelijkheid, de bescherming die je kind wil bieden. Maar en ik denk dat dat ook nog wel interessant is om over te praten. Op een gegeven moment merkte ik al toen Sammy heel klein was als baby en je wil eigenlijk de eerste dagen wakker blijven om te checken of hij ademt. Dat ik dacht, ik ben zo moe, ik kan niet wakker blijven, ik moet slapen. Ja. En dat ik dan, iemand zei tegen mij, sinds ik moeder ben, ben ik zo gelovig geworden. En het is ook altijd bij me blijven hangen, maar dan had ik dus echt de eerste week dat ik op een gegeven moment ging bidden en zei, ik ben te moe, God, ik moet slapen, kunt u het overnemen? Dus, en daarmee bedoel ik, hè, niet eens met, je hoeft niet per se gelovig hiervoor te zijn, maar... Dat je vertrouwen moet hebben of zo. En daarmee laat je los.
Mm-hmm.
Hè? Want wat jij zegt. Je kind niet naar school brengen. Of niet naar de opvang. Dat is bijna geen optie. En er was ook een moment. Een man die op de opvang werkte. En die had kinderen ook seksueel misbruikt. Ja. Dus dan denk je. Oh ja, tuurlijk. Daar kan het ook gebeuren. Maar mijn gevoel bij de opvang waar mijn zoon zit. Is heel goed. En dan moet ik loslaten. Want
Het is maar, je kan je kind natuurlijk ook maar tot een bepaalde mate beschermen. Hè?
Ja.
En ik zei net al, ik kom eigenlijk uit de kinderjeugd. Ik heb toen ik zwanger werd ook heel bewust gekozen. Zodra ik kinderen krijg, stap ik uit die kinder- en jeugdhoek. Mm-hmm. Want ik hoor daar te veel narigheid. Waar ik gewoon als moeder niet mee geconfronteerd wil worden. Want ik wil niet zo'n overbeschermende angstige moeder worden.
Ja.
Voor andere mensen werkt dat prima. Ik heb veel collega's die dat wel doen. Maar voor mij werkte dat gewoon niet.
Maar heel goed dat je dat merkte.
Ja, maar ik denk heel belangrijk. Je kan tot een bepaalde mate natuurlijk... Je hebt wel enige invloed op naar welke school je een kind stuurt. Naar welke opvang je kinderen stuurt. En hoe ik jou ook ken. Jij doet daar wel je goede research in. En je praat met de juiste mensen.
Ja.
En ik denk zolang je dat zo goed mogelijk doet... Heel veel meer kan je ook niet doen.
Nee.
En er zijn al eenmaal ook bepaalde regels en verplichtingen... waar je aan moet voldoen. Ja. En je moet ook inderdaad leren loslaten op een gegeven moment.
Ja.
En gewoon steeds scherp blijven op wat je ziet in je kind. Welk gedrag je ziet in je kind. En daarmee is jouw hechting met jouw kind het allerbelangrijkste.
Ja.
Want als jouw kind zich veilig voelt bij jou...
Mm-hmm.
Dan zal die bij elke tegenslag zich ook veilig genoeg voelen... om dat met jou te bespreken en met jou te delen.
Mm.
En dan is het aan jou als moeder hoe je je kind daar ook doorheen begeleidt.
Ja.
En wat ik ook nog wilde zeggen net is trouwens... We hebben het nu heel erg over angsten, maar het geldt ook over... Het geldt voor alle emoties natuurlijk. Mm-hmm. En voor een kind is het ook goed om te zien hoe jij als ouder daarmee omgaat.
Mm-hmm.
Als een kind ziet van, oh, het is oké om soms bang te zijn, maar dit is hoe mama ermee omgaat.
Mm-hmm.
Oh, en zo kan ze weer vertrouwen krijgen en zo geeft ze mij ook weer de veiligheid. Mm-hmm. Dan is het voor een kind ook goed om te zien, ik mag soms even bang zijn, maar het is tijdelijk.
Ja.
En wanneer ik kijk vaak naar emoties als een soort tunnel. Je hebt een begin, midden en een eind.
Mm-hmm.
En wanneer jij... Nou ja, angst als voorbeeld. Hè? Wanneer je een beetje angst voelt, op een gegeven moment stap je in die tunnel en kom je in het midden van die tunnel, wordt je angst alleen maar erger en erger en erger.
Ja, ja.
En in je hoofd denk je dan, oh, maar die angst gaat nog erger worden. Ik trek het niet meer, ik vind het te eng. Ik ga terug naar het begin van die tunnel.
Ja.
En wat wij als mens dan doen, is we gaan steeds een beetje ijsberen tussen het begin en het midden van die tunnel, waardoor die angst alleen maar in stand gehouden wordt en groter en groter wordt. En eigenlijk mogen wij het vertrouwen... leren dat wij niet terug moeten gaan naar het begin, want we door die tunnel moeten heenlopen naar het einde. Want dan leer je om controle te krijgen erover. Dan leer jij dat dat de emotie jou niet overspoelt aan de basis, maar dat jij de baas erover bent.
En hoe doe je dat? Hoe ga je door die tunnel heen? Kun je dat uitleggen? Ik denk wel dat ik weet hoe dat door het te doorleven, denk ik.
Ja, door het te laten, toch? Ja. Door het toe te laten en ook door ergens dus ook te beseffen van oké, ik ben bang dat het meer gaat worden, maar ik weet dat het niet erger kan worden. Ik kan het aan, ik kan het verdragen. Dus het is ook een stukje vertrouwen en acceptatie in jezelf.
Ja, ja.
En weet dat elke moeilijke emotie, hoe pijnlijk ook, het is nooit te veel dat je het niet aan kan.
Ja.
En als het je niet alleen lukt, mag je daar altijd hulp bij vragen.
Ja.
En ik denk dat het daarom ook zo mooi en zo belangrijk is, wat jij ook met deze podcast doet, is dat je ook bepaalde moeilijke thema's bespreekbaar maakt, zodat anderen zich erin kunnen herkennen.
Ja.
En dat ze ook merken, oh, dit is ergens normaal, zo kan je ermee omgaan. Ik kan bij die of die aankloppen als ik hulp nodig heb. Want het gaat anders een heel erg een eigen leven leiden.
Ja, zeker. Ja, en terwijl je dit aan het vertellen was, moest ik ook heel eventjes denken aan... Mijn oma is recent overleden en ik was de uitvaart aan het kijken online. En toen was ik heel erg aan het huilen hier thuis. En mijn zoon die was beneden, maar op een gegeven moment kwamen zij terug naar huis.
Ja.
En toen zag hij mij dus ook huilen. En toen dacht ik... van oké, is dit nou wel of niet goed? Want ik heb eigenlijk mijn moeder nog nooit zien huilen. Daar heeft ze me heel erg voor willen beschermen. Maar waardoor ik haar ook als een soort van super saiyan zag. Wat je moeder ook zeker is. Mm-hmm. Maar ja, ik dacht... Ik ga me niet verstoppen. Ik ga mijn emoties niet verstoppen. En ik zag hem naar mij kijken. Dus ik zag dat hij dacht van, wat gebeurt hier eigenlijk?
Mm.
En toen zei ik, Samuel, mama is heel verdrietig. Maar dat mag. Jij bent ook wel eens verdrietig. De oma van mama is gaan slapen. Kijk, ik weet nog niet hoe de dood aan hem uit moet leggen. Want hij is pas 2,5.
Yeah.
Maar dus ik zei, maar die is gaan slapen en die wordt niet meer wakker. Dus mama is verdrietig.
Mm.
Denk je dat dat goed is om dat ook zo te laten zien?
Zeker.
Okay.
Ik denk dat het voor kinderen heel herkenbaar ook is. En het maakt je ook een beetje echt.
Ja.
En net als met kinderen mogen best wel emoties zien van ouders, zolang ze de juiste uitleg krijgen. Kinderen begrijpen veel meer dan wij denken als ouder. En ik denk dat vooral ook vorige generaties, dat het heel erg was van, hey, ik ga geen emoties laten zien, ik wil mijn kind beschermen van emoties.
Ja.
Maar juist die emotionele ontwikkeling, en dat vergeten ouders denk ik heel vaak.
Ja.
Maar die emotionele ontwikkeling is iets wat kinderen ook moeten leren van ouders. En waar jij als ouder juist het voorbeeld in kan geven. Hoe ga je om met verdriet? Hoe ga je om met boosheid?
Ja.
Hoe ga je om met angsten?
Mm-hmm.
Daarvan denk ik dat het juist mooi is als jij dat als ouder mee kan geven. In plaats van dat je het kind dat zelf moet laten onderzoeken.
Ja,
of dat ze het misschien van andere mensen gaan leren.
Ja,
maar hoe mooi is dat als jij als mama daar juist het voorbeeld in kan geven.
Ja.
Dat het oké is.
Ja.
Je moet er niet in blijven hangen. Je moet ook de tools leren om daarmee om
zeker.
Te gaan.
Want kinderen hebben zo'n oneindige liefde voor hun ouders, dat ze ook de problemen weg willen nemen. Dus daarin moet je ook voorzichtig zijn met dat je kind niet zich verantwoordelijk gaat voelen voor jou. En denkt, ik moet mijn moeder helpen om zich beter te voelen, zeg maar.
En juist wanneer je de uitleg niet zou geven, gaat die loyaliteit heel erg spelen.
Okay.
Omdat kinderen dan gaan denken, maar waarom huilt ze dan? Ik snap niet, heb ik iets verkeerds gedaan? En dan kunnen kinderen zich ook juist heel erg persoonlijk aantrekken.
Ja.
En als we dan teruggaan naar die hechting,
kan
een kind ook denken van, hé, maar wacht eens even. Ik weet niet wat dit betekent, die emoties.
Ja. Ja.
En dan kan je zonder dat je het doorhebt in een niet veilige hechtingstijl terechtkomen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je juist ook dat emotionele stukje een plekje kan geven en kan bespreken.
Mm-hmm. Herken je dit zelf? Dat je
zeker.
Maar ook bij je eigen ouders, dat je dat hebt ervaren?
Ik kom uit een Aziatisch gezin. Mm-hmm. In heel veel de stereotypering van Asians klopt. Emoties zijn overrated. Er wordt niet gesproken over emoties. Dus ik heb dat ook op een andere manier zelf moeten leren.
Ja.
Zeker. Dus ik kende de extreme emoties, maar alles daar in between moest ik zelf een beetje onderzoeken. En met mijn dochter ben ik daar juist heel... ik moet een stapje terug. Eerst met mijn partner ben ik daar heel bewust van, want hij komt uit een ander nest dan ik.
Mm-hmm.
Dat hij heel anders met emoties omging dan wat ik had geleerd. Mm-hmm. Daar was voor mij al het eerste struikelblok in. Oké, wacht eens even. Je kan dus op verschillende manieren daarmee omgaan. Mm-hmm. Hoe doe je dat?
Mm-hmm.
En als je dan ineens een kindje krijgt, moet je daar samen een middenweg in vinden. Hoe doen we dit nou als kind?
Ja.
En de ene keer lukt dat wat beter dan de ander.
Ja.
Dat is ook gewoon normaal. Dat is ook helemaal niet erg.
Ja, dat is de reis, toch?
Dat is ook de reis die je mag gaan, inderdaad. Dus nee, zeker herkenbaar.
Ja, ja.
En heel bewust ben ik juist vanwege mijn opvoeding, ben ik heel bewust in van nee, ik vind het juist belangrijk dat mijn dochter weet dat emoties oké zijn, maar ook dat je weet hoe je daarmee om mag gaan. Mm-hmm. Dat er niet voor hoeft te schamen, dat zij niet verantwoordelijk is voor mijn emoties. Dat ik het altijd, welke moeilijkheid het, dat ik het of zelf oplos of dat papa me daarbij helpt.
Ja, ja.
Dat zij daar niet verantwoordelijk voor is.
Ja.
En dus dat vind ik heel belangrijk, mooi. Zeker.
Ja, heel mooi. Ik kan me wel, ik denk dat ik me wel kan heugen dat ik een paar keer dacht dat het aan mij lag. Bij mijn familie, zeg maar.
Ja.
Ja. Dat je denkt van, oh, er gebeurt iets in huis. En dat is, ja, of kinderen zijn gewoon zo gevoelig daarvoor.
Tuurlijk, ja.
Zo gevoelig.
En ook als je biologisch kijkt, hun brein is nog niet volgroeid. Of hun brein is volgroeid, maar de connecties onderling zijn nog niet volgroeid.
Ja, die vinden nog plaats, as we speak. Precies, toch? Want dat is waar jij als ouder voor zorgt. Ook heel vaak door de manier waarop je reageert op ze. Dan,
precies, ja. Dus ergens zeg ik ook wel vaak, als ouder ben je bijna het frontale gedeelte van het kinderbrein. Omdat jij moet spiegelen, moet leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Zij zijn natuurlijk zo emotioneel daarin.
Ja.
Wat heel mooi is en heel puur.
Ja.
Maar ja, dat is ook wel een zware, zwaar wil ik niet zeggen, maar het is een hele serieuze taak om te nemen als ouder.
Ja,
om
zeker.
Je daar goed mee om te gaan.
Ja. Ja, ik vind het zo grappig, omdat ik een vriendinnengroep heb waarin we dus alles bespreken. En dan was er een of andere tekst met over, hè, nu in de westerse samenleving zijn we zo oplettend met alles. Dus over, is het allemaal biologisch? Is het allemaal plasticvrij? Is het allemaal dit? Dus we zijn zoveel dingen tegelijkertijd aan het tackelen. En je kind aan het opvoeden dat die daar bewust van is. Terwijl je jezelf ook nog aan het helen bent.
Ja.
Hoe dan? Weet je wel, hoe dan? Dus ik heb een hele liefdevolle opvoeding gehad. Maar in sommige dingen doe ik het heel anders. Ik ga geen strijd aan met mijn zoon over het eten bijvoorbeeld.
Mm.
Als ik weet dat hij goed heeft gegeten die dag. En ik weet dat wij gezond eten hier in huis. En hij zegt, ik wil vanavond geen warm, ik wil soepstengels.
Ja.
Dan zeg ik, ja schat, leef je uit. Weet je wel? Mm-hmm. Maar ik let er wel op. Oké, ik kan niet de hele week soepstengels eten. Ergens moeten we, weet je, maar ik ga hem niet bedreigen. Of bedreigen, meer van dat spelletje spelen van als jij
eten.
Juist, dat. Als je gaat niet van tafel af voordat je bord leeg hebt. Dat ga ik niet doen met hem. Of verwachten dat hij 50 minuten lang stil kan zitten. Al dat soort dingen.
Ja.
Weet je?
Ik denk dat daarin ook belangrijk is dat je voor jezelf als ouder weet wat jouw opvoedingsstijl is. En dat je daarachter staat, zodat je ook niet onzeker gemaakt wordt door hoe andere moeders het doen. Of door wat de maatschappij zegt dat je moet doen.
Yeah.
Want en dat je kind goed nog kent.
Yeah.
Want elk kind is ook gewoon weer anders. Sommige kinderen kunnen goed stilzitten. Andere kinderen kunnen dat niet. Sommige kinderen zijn wat sensitiever. Ook qua textuur van eten bijvoorbeeld. Als ik in dat voorbeeld ga. Dus het is ook een stukje ken jezelf goed genoeg. Maar ook ken je kind goed genoeg. En ook heb genoeg vertrouwen in jezelf. Dat jij vanuit de beste intenties probeert om je kind goed op te voeden.
En vertrouwen in je kind. Dat die kan aangeven, ik heb vandaag geen honger. Want wij weten bijvoorbeeld, over het eten.
Ja.
Ik weet dat ik geen zin heb in pizza vandaag.
Ja.
Dus ik beslis dat niet te maken. Maar hij krijgt het. Hij krijgt waar ik zin in heb. Maar wat als hij daar geen zin in heeft? Dus dat ook vertrouwen van, jouw kind hoeft niet altijd mee met wat jij verwacht. Met wat jij verlangt.
Ja. En kinderen kunnen zoveel meer aangeven dan wat wij als ouders vaak denken.
Hmm.
Maar als moeder, of als vader ook natuurlijk, maar als ouder zo belangrijk om ook je kind echt te zien.
Ja.
Voor het gehele kind. Dus niet alleen het gedrag, niet alleen de leuke dingen, maar ook de signalen die je krijgt. Met het voorbeeld van het eten, ik weet nog heel grappig, mijn dochtertje, toen zei nog, volgens mij was ze pas 1. En ze kon best wel een beetje praten, maar nog niet goed genoeg om goed duidelijk te maken wat ze bedoelde natuurlijk.
Ja.
En toen at ze op een gegeven moment niet, want ze was eigenlijk gewoon een beetje ziekjes. Nou, logisch dat je dan niet zo wil eten. Maar ze vroeg zo specifiek, ik wil kokoswater.
Hmm.
Ze heeft de hele dag alleen maar kokoswater gedronken.
Yeah.
Maar wat ik heel grappig vond, was later zag ik ook van, maar in kokoswater zit ook heel veel helende stofjes die juist goed zijn daarvoor.
Ja.
Alsof ze dat ergens ook gewoon haar lichaam goed nog weet wat ze wanneer nodig heeft. Soms heeft ze ook een fase dat ze alleen maar graag bepaalde fruitsoorten eet.
Ja.
Nou, ik geloof dat ze dan ook echt dat even nodig heeft.
Ja, dat klopt. Het schijnt dat kinderen intuïtief eten. En wij zouden dat ook kunnen, maar omdat we ons dat hebben verleerd, omdat je dus jezelf dwingt iets te doen wat je niet wilt, of dat je eet op momenten dat je eigenlijk geen honger hebt, schakel je dat uit of zo. En dat is een grappig voorbeeld, want wij waren op reis met Samuel naar Curaçao. En dat was heel erg warm daar. En nou, we kwamen daar aan, hij was ziek. Hij wilde alleen maar fruit eten. Alleen maar van die persfruitjes. Want hij was toen een stuk jonger, dus hij at nog geen hele stukken. En eigenlijk in de eerste instantie kreeg ik een soort van... Mijn kind moet eten, hij moet eten. Het is belangrijk dat hij eet. Maar dan dacht ik weer van, nee Janice, hij weet heel goed ook wat hij nodig heeft. Zolang hij geen uitdrogingsverschijnselen vertoont, is er niks aan de hand. Dus de eerste 3 dagen heeft hij alleen maar fruit gegeten. Wat logisch is, want we zijn in een heel warm land. Dus hij heeft gewoon water nodig eigenlijk. En daarna begon hij te eten. Nu heeft hij dus ook dat hij soms geen vlees eet. Dan denk ik, ja, blijkbaar ben je deze maand weer vegetarisch. En daarna werd hij weer vlees en worstjes en weet ik veel. Ja. Weet je, maar ik bedoel, je zal maar dat bord daar neerleggen en zeggen, je moet alles eten wat daar ligt. Maar wat als jij deze maand die bouwstoffen niet nodig hebt, weet je wel? En verlangt naar iets anders. Ja, daar, ik geloof inderdaad dat je daar helemaal in mee mag. Maar goed, we moeten bijna afronden. Er is wel 1 ding waar ik het nog over wil hebben, want dat is eigenlijk ook een heel groot ding. Wat ik bij mezelf heb gemerkt ook, is dat, dat ik opeens besefte, hè, want toen ik op de basisschool zat, toen zat er een jongen bij mij in de klas die verloor zijn moeder.
Ja.
En dat ik dacht, ik kan dus ook een moeder zijn die komt te ontvallen en dan is mijn kind alleen. Dus echt helemaal iets anders. We hadden het net over eten, maar wel iets wat me echt heel erg bijblijft. Dat ik dacht van... En dat je dus merkt, ik word ouder en je begint ineens generaties te begraven. Dus je oma, je tante, je oom, die gaat heen. En opeens ben jij, weet je, dan is die generatie er niet meer en dan ben jij opeens de volwassene.
Ja.
Dat vind ik ook heel heftig.
Ja.
Heel heftig om te beseffen dat ik dus, waardoor ik, en dan gaan we weer naar die angsten van, ik durf niet... Zomaar zonder hem te vliegen. Ik heb het wel gedaan. Ging ik toen vliegen? Nee, volgens mij niet. Want je hebt dan ook weer even weer naar de kinderfilms. Heb je bijvoorbeeld Frozen. Die ouders gaan op vakantie. En op de een of andere manier is het ook altijd zo in die films. Die ouders gaan weg, ze komen niet meer terug. Dus dan kan je misschien een soort van associatie maken van... Hey, als de twee ouders samen weggaan. Dus ik ga niet lief... Ik ga niet graag... Met Jaap alleen op vakantie. Met het vliegtuig. Weet je. Ik denk sowieso als moeder ga je niet graag weg bij je kind. Ja. Niet te ver. Niet te lang. Maar dat is ook iets. Waarvan ik denk. Ik denk dat een hele grote angst van moeders. Op ooit. Dat het wat ooit een keer langskomt. Sorry. Ik ga heen en weer. Dat je je kind moet begraven. Dat is the biggest one ever. Wat een keer langskomt. Dat je denkt, oh shit. Ik wil niet dat dat me ooit overkomt. Maar daarnaast wil je ook niet je kind op een te vroege leeftijd achterlaten.
Nee.
Hoe gaan we daarmee om? Als ouder.
Ja. Nou ja, ik denk... Ik snap dat die gedachten soms de revue passeren. Zeker als je ermee getriggerd wordt in dit soort situaties. En... Persoonlijk ben ik ook voorzichtig in wat ik mijn kinderen laat zien. Want als je kan dit idee plant je ook een beetje. Van, het kan dus gebeuren dat papa of mama niet meer terugkomen.
Ja. Dus je bedoelt daarin dat je die films niet laat zien?
Bijvoorbeeld, zoals Frozen met dit thema. Ja. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ja. Want je weet niet wat je daarmee misschien al plant. En wat je bij jezelf ook activeert.
Ja. Ja.
En kijk, wij zijn geen God.
Nee.
Hè, maar ik denk dat het helpt om te weten van we zijn wel een onderdeel van een groter geheel. Mm. En zoiets groots als leven en dood, dat is niet in onze hand.
Nee.
En je kan doen wat je doet. Je kan goed voor jezelf zorgen. Je kan veiligheidsmaatregelen treffen zoveel als je wilt. Tot een bepaalde mate kan je de voorbereidingen treffen.
Mm.
En vertrouwen hebben. Mm. En als het helpt, kan je voor jezelf proberen een perspectief te plaatsen. Van hoe groot is de kans dat het zou gebeuren? Ja. De kans dat het niet gebeurt is zoveel groter dan dat het wel gebeurt.
Ja.
Dus voor sommige mensen helpt het om op die manier het iets meer te relativeren. En een beetje meer rust in te krijgen. En aan de andere kant, wanneer je nog wat meer de bescherming kan bieden, omdat dat ook voor jou prettiger is, maar waarom niet?
Ja, ja.
Maar ik denk dat dat ook een stukje overgave is. Want we hebben geen controle over hoe het leven gaat. Nee. We hebben geen controle over hoe de wereld verandert. En hoe iemand anders rijdt op straat als jij oversteekt. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die buiten je macht ook zijn.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar wel bijvoorbeeld als je ouder wordt, dat je niet meer doet aan bungee jumpen.
Bijvoorbeeld.
Gewoon om dat even buiten te sluiten. Ja, weet je wel.
Precies. Ja. Je leven verandert wel bij de mensen met dit serieus nemen.
Ja.
Want heel veel ouders maken ook andere keuzes. En dat is prima dat voor hen goed werkt.
Ja.
Maar het is ook inderdaad, je kan het risico natuurlijk wel zoveel mogelijk beperken.
Ja, zeker. Nou, dankjewel. Ik denk dat ik alles een beetje heb besproken wat ik graag wilde bespreken met je. Ik heb er echt, echt heel veel van geleerd. Heel erg verhelderend, maar ook verademend op de een of andere manier. Ik heb gewoon veel meer vertrouwen erdoor.
Nou, wat fijn om te horen.
Ja, heel erg bedankt dat je dit met me wilde doen. En ook alle verhalen die je gedeeld hebt. En,
heel graag gedaan.